Welkom bij de Trends Game Changers podcast. Mijn naam is Britt Buzijne, journalist en oprichter van Sustainabubbles, de best bekende podcast over duurzaam ondernemen in Vlaanderen. Elke tweede en vierde donderdag van de maand ga ik voor Trends in gesprek met ondernemers over de manier waarop zij een positieve impact proberen te maken en de kansen en uitdagingen die ze daarbij tegenkomen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Henri de Cru. Samen met ontwerper Cas Moor ontwikkelde hij een modulaire en circulaire tafelcollectie met de bijpassende naam Top & Leg. In dit gesprek hebben we het over de manier waarop het Rebelse designmerk een alternatieve distributiestrategie, sterke storytelling en digitalisatie bewust inzetten om circulaire gedragsverandering teweeg te brengen in de meubelindustrie. Welkom, Harry, aan mijn keukentafel vandaag.
Dank u.
Welkom. Heel fijn dat je bent afgezakt naar Gent vandaag om het eventjes over Top & Leg te hebben. Want jij bent oprichter van een jong Belgisch designmerk die ook wilt inzetten op duurzaamheid. Maar misschien laat ik u best zelf een keer een introductie doen daarvan.
Dat klopt. Ik denk dat dat al een mooie samenvatting is. Mijn naam is inderdaad Henri de Cru. Ik ben oprichter van Top & Leg sinds vorig jaar, een klein designlabel. En wij zoeken inderdaad wat een symbiose op tussen design en duurzaamheid in de vormgeving en constructie van tafels als eerste collectie.
Oké. En hoe komt iemand erbij om meubels te gaan ontwerpen?
Wel, ik denk dat dat natuurlijk eerst en vooral mijn persoonlijke achtergrond is, mijn familieverhaal. Ik denk dat we kunnen terugkeren naar de broers, de tweeling. Van mijn overgrootvader, die hebben een eigen meubelfabriek opgestart in Rumbeke in West-Vlaanderen. Mijn opa is er altijd werkzaam geweest bij Meubel de Cru. Mijn papa is er ook werkzaam geweest en is dan uiteindelijk met het verdwijnen van de meubelfabriek zelf gestart als zelfstandig agent, vertegenwoordiger binnen de meubelindustrie. Dus dat meubel zijn, ja, dat zit er ergens een soort van mee ingeven in DNA, ik weet het niet. Maar natuurlijk, doordat je erin opgroeit, ja, je ziet het altijd voor u. Hè. En heel vaak in gesprekken gaat het ook wel over dat meubel. En uiteindelijk is dan wel ergens, zou je kunnen zeggen, toch dat je terugkeert naar die basis, naar die kern. Dus daar zit ik mij eigenlijk nu dagelijks over na te denken. En dat proberen bepaalde zaken te zoeken waar dat ik bij mezelf denk van, tja, ik denk dat misschien wel een keer beter zou kunnen.
Ja.
Of beter zou moeten.
En wat waren de zaken waarvan dat jij zei, volgens mij kan dat beter?
Wel, sowieso zien we een aantal verschuivingen. Hoe dat mensen een meubel kopen, denk dat er al volledig anders uitziet dan 20, 30 jaar geleden. Eigenlijk zou ik heel graag een keer kunnen tijdreizen en weten van iemand die anno 1980 of 1960 nadacht over een meubel. Hoe ga ik dat gaan aankopen? Wat hou ik mee bezig in die zoektocht ook van een meubel? En op dit moment, anno 2020, met verschillende alternatieven dat er vroeger nog niet bestonden, zoals een IKEA, die eigenlijk een eerste innovator en disruptor was in die markt, om alles eigenlijk heel democratisch te gaan maken, puur dan vanuit die massaconsumptie en die schaalvoordelen tot bij de consument gaan brengen. Aan de andere kant zien we nu ook op dit moment de keerzijde van die medaille. Door het feit dat IKEA zo toegankelijk is in prijs, gaat eigenlijk heel snel ook uw aangekocht meubel terug gaan wegwerpen. En dan eigenlijk niet meer gaan nadenken, tweede cyclus, wat gebeurt er met dat meubel? En dat is uiteindelijk mijn grote droom geworden, om een meubel te kunnen ontwerpen met een gedachte, met een idee, met een droombeeld van dat meubel zou zo lang mogelijk moeten kunnen meegaan met de persoon die dat meubel aankoopt. En voor mij natuurlijk, ik heb meer mijn bedrijfseconomische achtergrond, mijn eerste keuze was met welke ontwerper ga ik samenwerken. En met Cas zat dat eigenlijk van heel snel al vrij goed. Ook naar filosofie en golflengte toe, bepaalde gesprekken dat we hadden over materiaal, over vormgeving, over meubel, wat dat er heerst, wat dat er reilt en zeilt op die markt, wat dat er kan veranderen, voelde ik van, oké, we denken op een of andere manier in eenzelfde richting. En ik denk dat we zo eigenlijk wel een goede tandem zijn geworden samen. Cas iets meer vanuit de ontwerptechnische en ik zelf iets meer vanuit het bedrijfseconomische.
Ja, het resultaat is vandaag Top & Leg en jullie baseline is Furniture for a Lifetime. Wat mag ik daaronder verstaan?
Wel, een meubel dat hopelijk zo lang mogelijk met u kan meegaan. Een meubel dat een leven lang met u kan meegroeien. Vanuit ontwerptechnisch een modulair nadenken van een meubel, een modulaire constructie van een tafel, waarbij je dan heel gemakkelijk en heel snel uw tops en uw legs kan gaan aanpassen naar veranderende behoeften in uw woonst of interieur. En modulair is dan al heel snel een idee die al heel vaak is toegepast in het verleden ook. Design for assembly or disassembly. Gemakkelijk te monteren, gemakkelijk te demonteren. Is veel interessanter ook naar transport toe. Flatpak, iets kunnen verpakken. En het is gemakkelijker aanpasbaar ook in uw leven.
Mm-hmm.
Dus die tafel ziet er opnieuw nieuw anders uit. Uw interieur evolueert en kan mee evolueren. Maar je hoeft niet per se mee te doen aan de rat race van de vuilnisbelt.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Mag ik zo frank zijn om te vragen wat dat een tafel gemiddeld bij jullie kost?
Naar de aankoopprijs toe zit men nu tussen een 1750 en een 2500 euro.
Mm-hmm.
Dat is dus zeker een bepaalde prijsklasse die al een aantal mensen uitsluit, denk ik, in de keuze van een tafel. Aan de andere kant hoop ik ook, door het verhaal te doen, dat mensen sneller en beter begrijpen waarom maak ik nu die keuze en dat ze die keuze ook durven maken op lange termijn.
Mm-hmm.
En uiteraard is dat een grotere uitdaging dan een aantrekkelijke prijs in IKEA. Maar het is aan mij om mensen te overtuigen van die kwaliteit, van die materialen, van alles dat we eigenlijk investeren om het toch maar goed te kunnen doen en zo weinig mogelijk compromissen te sluiten op die kwaliteit.
Mm-hmm. Ja, je zegt daar de lange termijn. Je moet eigenlijk mensen hun denkpatroon over meubels terug veranderen dan, hè? Als ik het goed begrijp.
Ja, dat is een interessante vraag. Ik ben niet zozeer iemand die graag ideeën van iemand anders verandert.
Oké.
Maar ik leer ze wel graag begrijpen. Dus ik vind het heel interessant om mensen nu een aantal vragen ook te stellen als zij tot bij ons komen in de showroom. En ik zie wel een aantal zaken terugkomen dat belangrijk zijn voor mensen. En dan is het ook altijd achteraf soms teleurstellend om te zien en te merken hoe dat mensen kiezen.
Okay,
het blijkt altijd veel meer korte termijn te zijn dan dat ze beweren.
Mm.
Ik zou het heel graag voor iedereen aanbieden, maar uiteraard, mensen die het nu effectief hebben aangekocht, zijn die tweeverdieners, jonge gezinnen, die inderdaad een... ik zeg dat heel vaak zo, de IKEA-fase wat ontgroeid zijn. En daar denk ik dat we heel veel verandering al kunnen teweegbrengen. Terwijl die mensen die 25 of 30 jaar zijn, inclusief mezelf, ik kan dus eigenlijk mijn eigen tafel bijna niet veroorloven naar prijsklasse toe.
Mm-hmm.
Maar het zijn ook wel die mensen, denk ik, dat we kunnen overtuigen zonder dan hun eigen ideeën en die leefwereld en die gedachtenwereld te willen veranderen, maar gewoon te zeggen, kijk, wij doen dat op die manier en hopelijk kunnen we op die manier mensen gewoon positief meenemen in een verhaal en inspireren van het hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn effectief alternatieven, maar uiteraard komt dat aan een bepaalde prijsklasse. Daar kan ik heel moeilijk buitenom, want mm-hmm. dat is altijd een economische balans.
Mm-hmm. En die duurzaamheid, is dat dan een verkoopsargument voor klanten die tot bij Top & Like komen?
Wij doen dat niet op die manier, dus ik heb daar ook zitten over nadenken van hoe kunnen we nu communiceren dat we duurzaam ondernemen en dat we een duurzaam meubel aanbieden. Duurzaam blijkt een van de slechtste verkoopsargumenten te zijn in een meubel, want we hebben dat ook onderzocht en dat komt op plaats 7. Dus hoe dat je dan profileert in de markt, hoe dat je positioneert, wij hebben dan eigenlijk heel snel gekozen om ons meer te richten op die transitie van flexibiliteit en verandering. En zo eigenlijk een eenvoudig en een flexibel duurzaam meubel op de markt te brengen.
Mm-hmm.
En dat bleek iets beter te werken en daar kun je iets gemakkelijker een ingang vinden om dan uiteindelijk ook heel vaak en veel meer te vertellen over uw materialen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Maar meteen beginnen over uw duurzaamheid is soms voor veel mensen ook zo'n choker of een killer.
Ja?
Ja, omdat mensen emotionele wezens zijn. En die emotionaliteit zit hem ook in een meubel. Vormgeving, kleuren, alles wat we subjectief waarnemen, is volgens mij heel vaak heel dicht iets dat aanleunt bij emoties. En achteraf zeggen we van, maar het was een goede prijs-kwaliteitsverhouding. En dat is dan weer de ratio die spreekt. Het meer trechterdeel van de hersenen, denk ik, van de mensen die werkt.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook de kunst, om dan iets op een heel mooie, esthetische manier te brengen. Mensen eigenlijk effectief te verleiden met uw meubel. En hopelijk ook een goede prijs-kwaliteit te gaan bewerkstelligen. Maar puur, dit is een duurzaam meubel. Dat is heel moeilijk om op die manier mensen te verleiden.
Mm-hmm. Heeft dat dan ook impact op de distributiestrategie? Hoe komen mensen in aanraking met jullie meubels?
Ja. Dus dat is ook de $1 million question. En uiteindelijk is dat ook wel een van de belangrijkste beslissingen dat je daar neemt. Die verkoopstrategie, die distributiestrategie, is eigenlijk het verkopen van je idee.
Mm-hmm.
En wie dat dan dat idee doorvertelt, is volgens mij enorm belangrijk. Dat leer ik nu bij. Dus aan wie vertrouw je toe om de collectie uiteindelijk dan terug te gaan vermarkten en doorvertalen aan andere mensen? Op dit moment hebben we 2 winkels, 1 in Antwerpen, 1 in Gent, die het verhaal doorvertellen. En ik vind dat ze dat doen op een persoonlijke en unieke manier, dat ik enorm heb apprecieer. En dat ik voel dat er een meerwaarde ook zit in die storytelling.
Mm-hmm.
Is het alternatief? Ja, het is alternatiever, want de keuze van de retail is geen traditionele meubelwinkel. Maar op dit moment voel ik dat het, ja, de persoonlijke aanpak, het unieke karakter en het verhaal achter het merk even belangrijk zijn dan de collectie aan zich.
Mm-hmm. Dus die gaan eigenlijk wel vanuit die emotionele triggers van hun doelgroep gaan werken om jullie tafel in de markt te zetten, als ik het goed begrijp.
Ja, en zij hebben ook die doelgroep, heb ik de indruk. Dus zij hebben een hele goede band met hun klanten. Dat is heel persoonlijk. En die weten ook van hun klanten dat die op zoek zijn naar dat tikkeltje meer, naar dat extra detail. En dat zit dan eender waar. Dat kan zitten in het ontwerp, dat kan zitten in het duurzaamheidsverhaal achter het product bijvoorbeeld. Maar dat zijn natuurlijk altijd iets kleinere merken, iets kleinere collecties.
Mm-hmm.
Dus verwacht daar zeker geen gigantische omzetcijfers à la in IKEA.
Nee, tuurlijk.
Dus iets meer de alternatieve weg richting verschillende producten.
Ja. En hoe heb je die gevonden? Ben je daar bewust naar op zoek gegaan, naar zo'n partners? Of hoe is dat ontstaan?
Een van de bestaansredenen is Nikki de Schrijver toch wel, van Kosh. Zij heeft mij in contact gebracht met de 2 zaakvoerders. En op die manier zijn we beginnen praten. En als ik begin te praten, dan begin ik soms veel te praten. En dan begin het snel over te woekeren in een samenwerking. En uiteindelijk was daar een goede klik. Dus we zijn beginnen samenwerken. Ik heb daar 2 tafels geplaatst in Antwerpen, 2 tafels geplaatst in Gent. Die tafels worden op dit moment vooral ook doorverteld en niet doorverkocht. En net dat doorvertellen is belangrijk.
Mm-hmm.
Dus dat loopt. Omzetsgewijs kan dat beter, maar alles kan altijd beter. Maar het is al positief, denk ik, dat we ook zichtbaar zijn voor mensen, dat ze de kwaliteit kunnen voelen, dat ze de randafwerking kunnen zien van het bovenblad. Ze zien de vormgeving van het onderstel. En dat is wel natuurlijk iets dat primeert ook met een meubel.
Mm-hmm. Ja. En om dat model circulair te maken, moet je ook die connectie hebben met die klant. Want als die dan van dat appartement naar dat huis verhuist, moet die natuurlijk terug bij jullie uitkomen. Hoe speelt dat mee in die distributiestrategie?
Ja, enorm. Want de distributiestrategie, ik denk van het moment dat je traditioneel de weg zal bewandelen, en dat wil zeggen exporteren, werken met zelfstandige agenten, de beurzen meedoen, is het eigenlijk bijna onmogelijk om terug te keren op die stap.
Hmm.
En dat is eigenlijk iets dat heel wat meubelmerken vandaag enorm mee worstelen. Vandaar dat heel wat merken, dat zie ik nu in de markt gebeuren, dat ze op zoek zijn op elke mogelijke manier door een designlabel bijvoorbeeld of een zijlabel op te gaan starten met een nieuwe propositie, met een nieuwe filosofie, om dan toch maar terug die verbinding te gaan opzoeken, maar dan misschien wel met een nieuw of veranderd distributiesysteem of strategie.
Hmm. Ik kan me wel inbeelden dat dat geen evidente keuze is. Allee, je kent de meubelmarkt, je weet wat de geëikte wegen zijn, je weet wat dat en andere meubelmakers of meubelontwerpers doen om in die markt binnen te geraken. En toch zeg je, ik ga dat anders doen, want ik heb die connectie nodig en ik wil dat gewoon anders aanpakken. Ik kan me wel inbeelden dat dat soms wringt, nee?
Nee. Dat vriend mij nu niet zo.
Okay.
Ik weet wel op voorhand wat de uitdaging was. Maar dan is het denk ik aan jezelf om je genoeg op te laden. Je verhaal sterk genoeg op te bouwen. En gewoon te blijven geloven in jezelf. En dat is met ups en downs. Soms word je geraakt. Soms hoopt van niet te kraken. Maar het is blijven doorzetten. Het is blijven geloven in die ideeën die achter het ontwerp zitten. En ik blijf er op dit moment in geloven. De verkoop gaat iets trager dan verwacht. Maar ik zie er wel nog altijd veel positief zijn. En het heeft veel te maken met passie. En door die passie, de drive en de hoesting blijven volgen of vinden om echt te doen wat je denkt dat goed is.
Mm-hmm.
Is dat moeilijk? Wringt dat? Ja, altijd. Ik denk dat als je met elke ondernemer in gesprek gaat, jezelf ook, dat iedereen wel waarschijnlijk bepaalde ups en downs heeft meegemaakt. Maar dat vooral misschien belangrijk is om na te denken van hoe kan ik die hindernis nu opnieuw over? En nu heb ik opnieuw mijn rugzak gevuld met een aantal ervaringen, waardoor ik de volgende keer iets beter voorbereid ben daarop.
Ja. Heb je het gevoel dat je keuze om het duurzamer aan te pakken, dat extra uitdagingen met zich meebrengt?
Ja, sowieso. Dus ik heb denk ik een van de moeilijkste wegen gezocht om te doen. Want alles wat ik probeer te doen zorgt voor extra uitdaging. Als ik zeg een eenvoudig, flexibel, duurzaam meubel, eenvoud, dat bereikte maar door 1000 keer een tekening te maken en dan plots te zien van, tja, zo kan het ook gemakkelijker en eenvoudiger.
Mm.
Het is veel gemakkelijker om iets te veel te doen dan om het er goed te doen uitzien en dat er eenvoudig ook uitziet. Duurzaam is al sowieso niet zo gemakkelijk door dat sluiten van die compromissen. En dan die flexibiliteit, die modulariteit, ja, dat is investeren in ontwerp. Dat hebben we gedaan en dat willen we blijven doen. Maar dat is opnieuw investeren als little fish in the big ocean. Zorgt dat opnieuw voor die extra uitdaging. Maar natuurlijk, stel dat we op korte termijn nadenken. En we zeggen van oké, we sluiten toch die compromissen. We gaan onze prijs zakken. Dat wil zeggen dat we een breder doelpubliek aanspreken. Die kwaliteit wordt misschien iets minder belangrijk. Die duurzaamheid ook. Wel ja, dan zijn we ook terug gewoon een mediocre player in de big ocean. En dat wil ik gewoon niet. Ik wil dingen veranderen. Ik hou van innovatie. Ik hou van digitalisering. Ik hou van mensen die anders nadenken over bepaalde zaken waarvan dat geïnspireerd kan worden. En ja, dat passioneert mezelf. En ik denk dat dat wel ook af en toe zo'n little spark is. Dat je zegt van, zalig, op die manier kon het ook wel. En was het moeilijk sowieso. Maar je hebt toch tenminste geprobeerd.
Mm-hmm, ja.
Dat kunnen ze mij al niet afpakken.
Zeker niet. Ja, over die digitalisering en die innovatie, daar is jullie configurator ook wel een voorbeeld van, vind ik. Heb je daar ergens de mosterd voor gehaald of hebben jullie dat uitgevonden?
Nee, zeker en vast niet. Dat bestond sowieso. Is het een direct-to-consumer model? Spreek me over inderdaad connecteren met het vereenvoudigen van het samenstellen van een tafel op een digitaal intuïtieve manier. Die configurator is gebouwd met nanopixel uit Ruslaar. Je ziet meteen visueel hoe dat je tafel er zal uitzien als je hem samenstelt met een top in eik en een onderstel en een poederlak in bijvoorbeeld een grijs tint. Dan zie je meteen de prijs, de specificaties en visueel hoe dat je meubel eruit ziet. Aan de andere kant is het ook B2B, want het kan een verkoopsproces versnellen en vereenvoudigen. En het oriënteren bijvoorbeeld van een meubel. Ik denk dat heel veel mensen online starten, dag van vandaag.
Mm-hmm.
Toch bestaat het denken van een eigenaar van een meubelwinkel nog altijd niet op die manier. En dat begreep ik niet goed.
Mm.
Want ik denk, onze generatie, vergelijk nu uzelf met mij, 27 jaar, denk dat wij allemaal online starten met whatever, dat wij beginnen op zoek te gaan naar een bepaald product, of een huis, of een woning, of een meubel.
Mm-hmm. Ja, gek dat dat nog niet meer bestaat inderdaad in die meubelsector. Hoe komt dat, denk je?
Dat is een vrij statische en conservatieve markt. Net daarom ook dat het leuk is om erin te innoveren en anders te zijn. Ik denk dat dat wel een reden is. Er zijn heel wat congressen over digitale marketing. Ook op beurzen bijvoorbeeld ging ik heel vaak luisteren naar bepaalde spreekbeurten. En dan begon ik soms echt te lachen in mezelf van, oh my god, zitten die mensen nog maar daar? Hoe kan dat nu dat zij nog altijd op die manier daarover nadenken? Gewoon dat gedachtegoed. En ik denk dat dat waarschijnlijk met mezelf ook mee zal evolueren als je ouder wordt. Denk je anders na over de dingen en dan denk je ook altijd bij jezelf op dat moment, wat is de waarheid?
Mm.
Zo kopen mensen een meubel aan. Maar sta er niet stil bij die nieuwe generatie die klaarstaat, die kritischer is, die duurzamer misschien wil aankopen en die zeker ook op een digitale manier wil geholpen worden in de zoektocht van hun product.
Mm-hmm.
En daar proberen we ook wel weer terug de verbinding op te zoeken.
Ja.
Ik denk dat ik wel mag zeggen dat we daarin slagen.
Ja. Dat lijkt mij ook, absoluut. Ja. Wordt daar eigenlijk opgemerkt of wordt daarop gereageerd vanuit die klassieke markt of die gatekeepers uit die klassieke markt? Merken die jullie op?
Zij vinden het positief. Dus dat is leuk. Er komen positieve reacties. En ik hoor ook heel vaak merken die zeggen, ja, we hebben er ook mee geëxperimenteerd, maar het werkte niet. En dat is interessant. Als je zegt, het werkt niet, dan moet je gewoon de vraag stellen, waarom werkt het niet?
Mm-hmm.
Het is omdat je iets fout doet. En wij zien ook al die eerste configurator bijvoorbeeld. Wij zien daar nu al de voordelen van en ook de nadelen. Dat kan op die manier gebruiksvriendelijker. Ik denk dat het ook, zoals met een ontwerp van een meubel, als met een ontwerp van een digitaal product, van een website of een webshop of een configurator, gewoon zo is, dat je moet blijven ondervragen.
Mm-hmm.
En blijven verbeteren en blijven geloven in, het kan evolueren, het kan altijd beter. Maar dat je niet gewoon op korte termijn mag zeggen, na 6 maanden gebruik van, tja, het levert totaal niet op wat we verwacht hadden.
Mm.
Dat moet genoeg geduld hebben en lang genoeg blijven vragen van op welke manier kan het worden ingezet ook, bijvoorbeeld, die mm-hmm. configurator.
Ja. Ik hoor u al een paar keer zeggen, je moet je geduld oefenen, je moet blijven jezelf de vraag stellen, hoe kan het beter? Tegelijkertijd zit je in de startfase van je bedrijf, heb je toch een zekere cash burn. Ja, hoe houd je dat in balans? Want je moet wel beslissingen nemen om een doorstart te kunnen maken, denk ik.
Ja. Het is een balansoefening tussen niet panikeren, geen genoeg geduld uitvoeren en aan de andere kant blijven geloven, maar ook realistisch durven kijken naar je cijfers.
Mm-hmm.
Je kunt ook moeder Teresa zijn en blijven geloven in het goede. Ja, dat is mooi, geloven in het goede. Maar ook realistisch durven zijn met uw cijfers. Een klankbord hebben rondom uzelf als ondernemer. Een bank die kritisch meedenkt met u. Een financieel adviseur misschien dat je kent in uw vriendenkring. Dat je een keer uitnodigt en dan zegt van... Denk een keer mee samen na over mijn financieel model.
Mm-hmm.
Helpt wel. Want ik heb gelukkig mijn financiële achtergrond ook. En ik weet hoe belangrijk dat is. Maar ik denk ook wel dat dat een struikelblok is bij veel ondernemers om... Ze doen wat ze doen en ze zijn ontzettend goed in wat ze doen en ze volgen hun passie. Maar soms ook de hele realistische kant, ja, de heel rationele kant van ondernemen, die cijfers, hoort er nu eenmaal bij. En zeker in de creatieve industrie, waarbij dat wij zijn, designer, structuur, maar ook bijvoorbeeld audiovisueel, podcast zoals u, heel creatieve beroepen, mensgerichte beroepen. Dat rationele kantje is soms zoiets van, goh, moet ik dat nu weer al doen? Moet ik nu weer al die boekhouding doen? Mm. Maar het is een soort van noodzakelijk kwaad, denk ik.
En denk je dat dat een grotere... Hoe groot... Ik ga het anders vragen. Hoe groot denk je dat die uitdaging is voor dan mensen die nog een keer met duurzaamheid bezig zijn?
Waarschijnlijk iets groter, maar dan hopen we samen dat we daar natuurlijk iets kunnen aan veranderen.
Ja, dat hoop ik ook.
Ja, want ik herinner me als ik mijn bedrijfsmanagement, mijn bachelor deed, aan de Vives Hogeschool, dan hadden wij een vak MVO. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. En de drie P's, People, Planet, Profit, werd dan besproken. En nu op dit moment volgen er twee studenten stage bij mij. En die waren daar meteen over bezig. En ik weet ook vanuit de opleiding van Vives met een aantal docenten, dat ze daar enorm hard aan het inzetten zijn. En ze zijn aan het zoeken naar ook een nieuw vak, of zelfs een volledig nieuwe tak binnen die keuze van business management, om daar specifiek hen te gaan richten op duurzaam ondernemen.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld de grote merken die het verhaal echt hebben kunnen vertellen, zoals een Patagonia bijvoorbeeld, zijn er wel in geslaagd. En ik denk voor een nieuwe generatie dat de voorbeelden zijn waarbij dat we moeten kunnen zeggen van, zalig.
Mm-hmm.
Dat is gelukt, dus wij kunnen dat ook. En het tonen van zo'n voorbeeld... Ja, heeft enorm veel inspiratie, maar ook motivatie.
Mm-hmm.
Want als je gewoon het bewandelde pad verder blijft volgen, dan steven we gewoon af op dingen dat we niet willen. Hè. En dan op korte termijn kunnen zeggen, ik ga het negeren. Dat is allemaal goed en wel. Maar op lange termijn komt die frisbee toch, of die boomerang toch, harder terug in je gezicht.
Mm-hmm.
Ja, en dan moet je kunnen blijven rechtstaan, niet op je benen.
Ja, inderdaad. Ja, je zegt daar inspirerende voorbeelden, maar langs de andere kant denk ik dat het ons ook gewoon mist aan het verhaal erachter en de uitdagingen waar dat ondernemers gaandeweg mee geconfronteerd worden, dat ook iets belangrijk is.
Ja, zeker, maar dat wordt ook wel goed verteld, denk ik. Maar soms ook in interne kring. Bijvoorbeeld, ik ben aangesloten bij Brio van Voca.
Mm-hmm.
En daar kunnen we altijd open en bloot spreken over onze uitdaging. Maar dat is altijd een gesloten kring. Dus uiteindelijk, de mensen die dan net niet ondernemen, horen dan dat verhaal niet.
Mm-hmm.
En daar die transparantie rond creëren, helpt wel met podcasts zoals deze en een andere platform, waar dat er echt open en bloot wordt gesproken over, kijk, dat is ondernemen voor mij, het is een harde strijd op die manier, dat is mijn financiële uitdaging. Maar heel vaak wordt het dan al meteen terug besproken, ook weer in een professionele context. Terwijl gewoon super toegankelijk dat verhaal gaan brengen naar mensen en daar even over praten en een keer de vraag durven stellen ook aan die ondernemer, want ik denk dat de meeste ondernemers ook heel toegankelijke mensen zijn. Stel gewoon even die vraag. Je geeft een telefoontje, stuur een mailtje naar die mensen en heel vaak gaan ze ook wel een help omgekeerd. Omdat ze goed genoeg weten wat dat de weg is naar het moment om te kunnen zeggen van kijk goed, dat is mijn idee, dat is een concept geworden. En op dit moment wordt dat levensvatbaar.
Mm-hmm, ja. Ja, je zei daar straks van, het is eigenlijk wel mijn droom om dan meubels te maken die echt voor iedereen toegankelijk zijn, zelfs voor de IKEA-klant. Kan dat?
Volgens mij niet, als ik heel eerlijk ben.
Oké.
Ik denk dat kwaliteit en duurzaamheid altijd een bepaalde prijs zal hebben.
Mm-hmm.
Maar misschien kunnen we een financieel systeem omdenken, maar natuurlijk... Ik denk ook altijd bij mezelf, pick your battles, you can change. En op dit moment denk ik dat ik bepaalde zaken kan en wil veranderen, maar ook gewoon kleine steentjes. Ik kan niet een financieel systeem veranderen.
Mm-hmm.
een manier van financieren, bijvoorbeeld het aankopen van een meubel. We kunnen natuurlijk wel nadenken over oplossingen, en dat doen we wel. We kunnen dat in vraag stellen van hoe kunnen we een meubel toegankelijker maken, bijvoorbeeld door een leasingsysteem. Door het aanbieden van verschillende onderdelen, en dat je handenweg investeert in die onderdelen en zo eigenlijk je eigen tafel opbouwt en verandert.
Mm-hmm.
Is dat alternatief? Is dat vernieuwend? Ik denk van wel. Mm. Maar het is om daarover te spreken met mensen die ook op die alternatieve manier nadenken daarover, dat je wel altijd terug iets opsteekt van dat verhaal.
Mm-hmm.
Dat zegt, ja, oké, dus dat kunnen we op die manier doen. Dus dat kunnen we zo samenbrengen en daar kunnen we misschien een ingang vinden. Lukt dat? Ja, dat weet men niet. Hè. Dat is de uitdaging dat we opzoeken.
Ja, dat is altijd het grote experiment.
Ja, ja. Dat weet je niet op voorhand.
Nee, tuurlijk, ja. Word je eigenlijk omringd door mensen die dat dan ook, die duurzame tijdsgeest en zo hebben? Of zeggen die af en toe, mens, jij wereldverbeteraar, waar ben je mee bezig?
Wel, dat is weer een interessante vraag, hè, dat duurzaamheidsaspect. Ik vraag me af in welke mate dat zij weten hoe diep wat ik nu vertel over mijn meubelmerk, hoe dat ik daarmee bezig ben. Ik denk dat zij ook vooral de buitenschil zien. En dat is ook voldoende. Als zij bijvoorbeeld zeggen, het zijn mooie tafels, dan vind ik dat een even groot compliment dan iemand die misschien de insteek heeft over het materiaal, over de duurzaamheid, en die daar meer over wil weten.
Mm.
En dat is ook weer opnieuw die perceptie van hoe kijkt iemand naar een meubel, hoe kijkt iemand naar een product, hoe komt iemand in contact met elkaar en hoe sta je tegenover elkaar in een gesprek. Ja, dat is elk op zijn manier.
Mm-hmm.
En elk compliment is mooi meegenomen, denk ik. Als ze gewoon zeggen van, je zit goed bezig, is het ook voldoende.
Mm-hmm.
Omgekeerd is het ook hetzelfde. Je moet durven een compliment geven aan elkaar. En gewoon appreciëren hoe dat is.
Ja, ze moeten niet per se even duurzaam en alternatief denken om je te kunnen steunen.
Nee, zeker en vast niet. Ik denk dat iedereen staat in het leven zoals dat hij wil. Ik merk wel over het algemeen dat mensen iets meer lokaal zaken opzoeken.
Ja?
Bijvoorbeeld de Contemporary Design Markt in Brussel. 2 jaar opnieuw ben ik daar geweest, vorig jaar ook, met 2 vrienden van mij. En er stond daar iemand die tapijten ontwerpt en maakt. En die zei, het is ongelooflijk wat ik dit jaar van vragen kreeg, dat ik het jaar ervoor bijvoorbeeld niet kreeg over mijn tapijten.
Mo.
En zij zit ook enorm in op dat ontwerp en op dat duurzaamheidsaspect. En nu plots komen die vragen veel meer dan vroeger. Dus voor haar, richting de verkoop, was dat super positief. Maar natuurlijk, die bevestiging van dat verhaal, dat weet ik goed genoeg, dat doet veel meer dan puur die verkoop.
Mm.
Die verkoop is gewoon een gevolg van het feit dat er nu meer aandacht misschien voor is.
Mm-hmm.
En dat komt en dat wordt ondersteund door Unizo, door Kooplokaal, door tal van initiatieven. Maar aan de andere kant is het soms ook dubieus, want Kooplokaal, en dan kom je, en dat is weer mijn kritische zelf, dan kijk ik Kooplokaal, dan begin ik dat uit te zoeken wat dat product precies is, en dan is dat totaal geen lokaal product. Ik kan zeggen dat mijn meubel Belgisch ontwerp is en Belgisch vervaardigd is, daar wou ik ook naartoe, met mm-hmm. mijn partners. En nu vandaag lukt dat. En ik vind dat zalig om dat te vertellen, omdat ik weet dat het waar is. Als er dan een ander vertelt en die zegt dat is een Belgisch product, alright, dat is goed, maar is dat waar?
Mm.
Dan is het dan buitenstaanders om te gaan zien of dat effectief waar is. En een Belgisch label bijvoorbeeld, Handmade in Belgium, dat is ook van Unizo uit, die gaan dat ook gaan onderzoeken bijvoorbeeld.
Mm.
Maar soms denk ik ook van de mensen die dat constateren, is dat wel even kritisch als dat je soms zelf ook daarover nadenkt.
Ja, dat is stof voor een volledige podcastaflevering, denk ik, als we het een keer willen hebben over zo certificaten en labels. En dat is nog iets helemaal anders.
Ja. Ja, daar ken ik zelf ook nog niet alles over, hoor. Ik weet bijvoorbeeld bij houtsoorten dat er al heel veel certificaten zijn. Doordat mm-hmm. hout ook een materiaal is die al enorm zijn positie heeft verdiend. Het is natuurlijk een van de meest ecologische materialen. Metaal ook, werken we ook mee. Is enorm recycleerbaar. Maar het zijn vooral die nieuwere materialen dat dan vooral ook vanuit de vraagzijde veel mensen nog niet kennen. Biodegradable mm-hmm. materialen bijvoorbeeld. Deze zomer ga ik nu 2 weken naar Finland om mee onderzoek te doen over Nordic product design, maar ook over biodegradable materialen. Okay. En hoe dat je daar eigenlijk vanuit dat materiaal ook weer iets kan doen, is sowieso die nog niet echt gezien is. En die sowieso weer absurd en raar zal zijn in het begin. Maar ja, why not?
Oké, okay, cool. Er is nog een klein stukje waar we het nog niet hebben over gehad. Want naast jullie verkooppunten in die 2 concept stores, werken jullie ook samen met architecten om eigenlijk nieuwbouwprojecten te gaan inrichten, hè?
Ja, ik denk dat ook wel de toekomst zal worden met onze collectie.
Oké.
Okay. Het is ook altijd interessant, omdat je dan vaak in contact komt met zaakvoerders en met interieurarchitecten, waar dat je zelf ook weer enorm veel van kunt leren en opsteken.
Mm.
Waarmee dat ik niet wil zeggen dat je van een particuliere klant niet kan leren, maar het is op een andere manier. En dus die projectmarkt, ik hoop dat we ooit een punt kunnen bereiken dat we met een 10-15-tal binnen huisarchitecten kunnen werken, die eigenlijk vertrouwen hebben in ons, die het vertrouwen hebben gevonden, die het verhaal hebben kunnen leren kennen. En omgekeerd, zodat dat gewoon een goede wisselwerking wordt.
Ja.
Dus dat wordt dan een beetje de uitdaging.
Ja. En is die projectmarkt eigenlijk geïnteresseerd in duurzaamheid of zit je daar weer met een ander verkoopsargument?
Ik denk persoonlijk dat je het verhaal, als het verhaal goed zit, dat je bij die binnenhuisarchitecten gemakkelijk het verhaal... Ja, het is charmanter om over te brengen, het verhaal. En zij vinden dat heel belangrijk, maar dat is persoonlijk. Terwijl zij werken professioneel voor hun eindklant. Mm. En opnieuw, money counts. Want als ik uw interieur mag inrichten, dan gaat hij mij zeggen wat dat uw budget is. En als ik daar plots maal twee over ga, dan gaat hij zeggen, Uri, dat was niet de bedoeling.
Mm-hmm.
Zo zijn we niet afgesproken. Dus persoonlijk gezien denk ik dat het interessanter is. En dan vind ik ook gewoon, wat dat je doet in de achtergrond, en je doet dat goed, dan komt dat uiteindelijk aan de voorgrond plots weer op een positieve manier. Mm. Dus doe het gewoon goed. Doe het samen met hen. En als zij dan bijvoorbeeld kunnen vertellen, ja, wat is er, die klant vraagt bijvoorbeeld, wat is er nu specifiek aan die tafel dat je voorstelt, dan is er tenminste iets over te vertellen.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ja, maar dat is ook een belangrijke. Hè? Als je dan inderdaad met die partners, zoals met interieurarchitecten, gaat samenwerken, heb je daar nog een andere manier om je te positioneren? Want zij vinden dat unieke misschien belangrijker dan die eindconsument. Maar ja, je moet hen wel meekrijgen natuurlijk. Dus daar opnieuw moet je je verhaal een beetje naar de mond.
Ja, ja, volledig anders gaan vertellen. Ik denk bijvoorbeeld met een projectmarkt nu, die mensen werken heel snel. Die willen gemakkelijk een oplossing, die willen heel gemakkelijk een 3D-file, zodanig dat zij dat kunnen intekenen in hun plannen. Maar ze zien ook bijvoorbeeld andere voordelen. Als je zegt tegen een interieurarchitect bijvoorbeeld, wij werken modulair, dan is dat meteen zo een klein lichtje. Ping! Zalig, ik heb mogelijkheden.
Ja.
Dus net dat, spelen met die mogelijkheden, creatief kunnen omgaan met mogelijkheden, ja, dat is hun beroep. Dat is ook hetgeen waar wij zelf mee zijn. Dat is tof.
Mm-hmm.
En dan moet je misschien iets meer dat uitspelen. Inderdaad, dan terug zozeer het duurzaamheidsaspect. Of daar moeten we wat voelen van, nou, wat zijn ze zelf op zoek?
Ja. Verschillende pitten opzetten.
Ja, dat klopt wel.
Ja, oké. Okay. Zijn er eigenlijk binnen of buiten de meubelsector duurzame ondernemers of ondernemers die voor u als inspiratie dienen? En want, ja,
wel enorm veel merken, ja.
Zeg maar.
Zowel in Nederland, Pastoe bijvoorbeeld, designkasten die modulair nadenken over een tijdloos meubel, vanuit kleur ook heel vaak inspireren, heel tof. Zo abstract en tijdloos. Scandinavische merken, ja, het tal van voorbeelden van fantastisch mooie ontwerpen die puur vanuit de essentie van een materiaal eigenlijk naar de voorgrond komen. Ja, de extravagantie van de Italianen vind ik ook altijd knap, omdat ze altijd dat extra tikkeltje durven doen dat dan een Belg misschien iets minder durft. Wij gaan heel vaak durven in onze eerste zin en dan gaan we een klein beetje afzwakken in onze keuze. Mm-hmm. En uiteindelijk komen we dan zo met een gemiddelde standaard terecht in Vlaanderen, in ons interieur. Mm. En die Italianen zijn sowieso al wat expressiever, extravaganter en die durven al wat meer richting inslaan. Dat je denkt van, tja, wauw, dat is echt knap. Dat heeft iets, dat spreekt tot die verbeelding. Dat is iets kunstzinniger misschien. Dat inspireert me wel.
Mm-hmm. Oké. Okay. Als laatste heb je adviezen, levenslessen, inzichten voor startende ondernemers die ook in de meubelsector iets willen doen met duurzaamheid?
Ja, dat klinkt altijd zo. Heb je advies? Ik ben 27. Wees jezelf en ga ervoor. Geef maar hazen, geef maar chatten. Je kunt eigenlijk weinig fouten maken als jonge gast. En als je ze maakt, leert er gewoon uit. Dus ik denk dat dat misschien het grootste advies is. Voor de rest, puur naar ondernemen toe, denk ik dat het heel belangrijk is om u te laten omringen en in gesprek te gaan.
Ja.
En uw verhaal te delen met zoveel mogelijk mensen.
Dat is bij deze gebeurd voor vandaag.
Yes, voilà.
Oké, dankjewel om langs te komen.
Met plezier.
En tot de volgende keer.
All right, bye-bye.